Mensen vinden dat mijn lijf prachtig past in mijn dure outfits. Ik ben lang, sportschool gespierd en mensen zeggen dat mijn tatoeages indrukwekkend zijn. Ook ben ik knap en besteed veel zorg aan mijn uiterlijk. Overdreven veel zelfs. Ik moet er onberispelijk uitzien en tegelijkertijd moet het genoeg dreiging uitstralen, zodat iedereen weet dat met mij niet te spotten valt. Mijn uiterlijk is meteen mijn panzer. Die avond was ik helemaal klaar met mijn schuldeiser. Ik had mijn pistool meegenomen, wetende dat ik zou gaan schieten. Ik zou hem laten zien wie de baas was. Altijd dat gezeik maar over geld. Zonder met mijn ogen te knipperen schoot ik die gast dood. Het was al de tweede keer dat ik iemand had doodgemaakt, maar het was de eerste keer dat ik het met voorbedachte raden deed. Voor een gewapende overval draaide ik mijn hand sowieso niet om. Als iemand mij bedreigde, sloeg ik die persoon gewoon aan gort. Praten over een probleem helpt niks, was mijn ervaring. Ik had ook nooit geleerd om te praten. Aanvallen was de beste verdediging. En daarbij maakte het me niets uit wat ik de ander aandeed. Ze moesten mij vooral gewoon lekker met rust laten. En deze vent had mij net even te lang op mijn nek gezeten. Ik groeide op als kind van een alleenstaande moeder. Toen mijn vader nog bij ons woonde, kwam die vaak onder invloed thuis. Dan sloeg hij wie er voor zijn voeten kwam. Het was een opluchting toen hij vertrok. Al liet hij mijn moeder achter als een wrak door zijn chronische onderdrukking, minachting en geweld. Ik haatte mijn vader. Om me nog een beetje prettig te voelen blootte ik veel. Mijn moeder manipuleerde ik tot en met. Zij hoorde en zag mij niet. Ze werd totaal opgeslokt door haar eigen ellende. Dat maakte mijn zelfbeeld er niet beter op. Maar ik kwam erachter hoe ik wel in beeld kon komen en kon opvallen. Op het plein, beneden, aan de grauwe galerijflat waar ik woonde, zag ik hoe het was om in snelle auto's te rijden en geld en vrouwen te hebben. Dat wilde ik ook. Zo verzeilde ik in de sportschool en de criminaliteit. Een ander leven begon. Ik pakte het meteen groots aan. Eerst waren het de gewapende roofovervallen, waarbij ik niet terugdeinsde voor geweld en het maken van slachtoffers. Ik had thuis tenslotte goed meegekregen hoe dat moest. Daarna werden drugshandel en smokkel interessanter. Zelf gebruikte ik geen harddrugs, maar wel wiet en daarnaast dronk ik ook. Ik had succes en liep over van het geld. Tot nu. Nu was het echt fout gegaan. Ik had vaker zowel lange als korte straffen uitgezeten. Ook in de bias sloeg ik van me af, waardoor ik vaak in de isoleercel belandde. Veranderen kon ik niet. Wat ook niet hielp waren de traumatiserende gebeurtenissen uit mijn jeugd en criminele leven. Hierdoor werd mijn wantrouwen en achterdocht steeds groter. Mijn beste vriend werd voor mijn ogen neergeschoten toen we zelf werden overvallen. Ik kon ternauwernood ontkomen. Nu had ik zelf iemand vermoord. Ik had die nacht bij een maat gezeten, gevlucht van mijn dood. Maar ik wist dat ik vroeg of laat gepakt zou worden, omdat er helaas getuigen waren geweest. Ik besloot mezelf aan te geven. Dezelfde rechter die mij eerder had veroordeeld voor een overval, waarbij het slachtoffer uiteindelijk overleed aan zijn verwondingen, gaf mij 12 jaar cel voor moord. Met daarbij TBS en dwangverpleging, omdat hij de kans op herhaling aannemelijk vond. Mijn leven was een opeenstapeling van geweld geweest, met deze moord als een wrang hoogtepunt. Uit het psychiatrisch onderzoek door het Pieter Baan Centrum bleek dat ik een antisociale stoornis heb, met paranoïde trekken. Daarbij horen roekeloos, impulsief, agressief en gewelddadig gedrag. Ik voelde me niet snel schuldig, kan me slecht in een andere persoon verplaatsen, had een beperkt ontwikkeld geweten en loog snel. Mijn wantrouwen in anderen was groot en ik werd snel achterdochtig. In de bias, waar ik mijn gevangenisstraf moest uitzitten, ging het opnieuw mis. Daar viel ik een werkmeester aan, die ik daarna mishandelde, waarna mijn straf werd verzwaard. Toen ik na mijn gevangenisstraf aan mijn TBS begon, begreep ik inmiddels dat meer van hetzelfde gewelddadige gedrag mijn situatie niet zou verbeteren. Ook zag ik in dat mijn hang naar veel geld, mooie spullen en vrouwen niet zo zaligmakend was. Liever wilde ik beter worden en inzicht krijgen in mezelf, al wist ik dat dit een lang gevecht zou worden. Mijn goede voornemen ging op de lange baan toen ik merkte dat ik niet goed aarde op de afdeling. Na gezamenlijk overleg bleek de beste oplossing dat ik zou worden overgeplaatst naar een andere kliniek. In afwachting daarvan viel ik langzaam weer terug in oud gedrag en zorgde voor diverse agressieve incidenten. Eenmaal overgeplaatst naar een andere TBS-kliniek, besloot mijn nieuwe behandelend team mij voorlopig te laten wonen op de afdeling intensieve zorg, waar patiënten meer aandacht krijgen. De patiënten die hier zaten hadden vaak weinig aan de groepsgerichte aanpak op een reguliere afdeling, of ze verstoorden juist het groepsproces, waardoor de behandeling van andere patiënten werd belemmerd en er risico's ontstonden voor de gezondheid en veiligheid van iedereen op de afdeling. Op deze intensieve, prikkelarme behandelafdeling wordt gewerkt aan de afname van direct gevaar, stabilisatie van ons als patiënt en op voorbereiding op het normale regime van de TBS-kliniek. Voor mij was dit alsof ik terug bij af was. Ik voelde me een gekooide tijger. Opnieuw gebruikte ik geweld om een punt te maken. Weer ging ik de separeerkamer in. De behandeling vond ik extreem, erg confronterend en vooral die constante bemoeienis stoorde mij. Ik vond nauwelijks rust. Net wakker moest ik al met de sociotherapeut mijn programma voor de dag bespreken. Alles ging volgens een stramien. Op een vast aantal dagen mocht ik naar de interne winkel of even sporten. Elke dag moest ik werken. Ook kreeg ik intensieve therapie. 3 keer per week had ik verschillende sessies, zoals muziektherapie, zodat ik mijn gevoelens leerde kennen en deze leerde te uiten en te bespreken. Ik kreeg dramatherapie, waarin met rollenspellen situaties in de maatschappij werden nagebootst, zodat ik ging begrijpen wat er bijvoorbeeld in een winkel of op straat aan gedrag van mij werd verwacht. Ik noemde het heropvoeding. Tegelijkertijd werd mijn rugzak stapje voor stapje leeggemaakt. Ik leerde te kijken naar vroegere situaties thuis en later, toen mijn leven zich helemaal op straat ging afspelen. Alles moest ik loslaten. Voor mij was dat een enorme opgave. Na 2 jaar intensieve begeleiding was ik klaar voor de reguliere afdeling, waar veel meer contact was tussen patiënten. Er werd vaker samen gegeten, waar we onderling dingen analyseerden, waardoor we bewust werden van ons handelen en de gevolgen daarvan. Iedereen wist alles van elkaar. Ik onderging nog steeds een strak programma, met werk, sport en nieuwe therapieën. Maar ik leerde nu ook nieuw gedrag aan, om mijn agressie in moeilijke situaties te kunnen beheersen. Er werd intensief gewerkt aan een groter inlevingsvermogen en het blokkeren van negatieve prikkels. Ook kreeg ik traumaverwerkingssessies. Ik maakte stappen vooruit. Dat wilde ik ook, want door alle jaren in de kliniek, de vele gesprekken en therapieën, was het idee van huisje, boompje, beestje in mijn hoofd gekropen. Ik zat 3 jaar in deze TBS-kliniek voordat ik voor het eerst met verlof mocht. Zoals bij elke andere patiënt was dit beveiligde dubbele begeleiding. Mijn eerste rondje om de kliniek was nog erg onwennig en nieuw, maar het ging steeds beter. Elk half jaar werd mijn vooruitgang besproken en werd onderzocht of er nog veiligheidsrisico's waren. Omdat het goed ging, gaf DJI namens de minister van Rechtsbescherming na 2 jaar akkoord met onbegeleid verlof. In dit deel van Nederland kende ik niemand, dus ik ging dag eens naar de stad, dronk wat op een terras en winkelde wat, waarna ik dan weer terugging naar de kliniek. Mijn buddy, een vrijwilliger die mijn schakel met de buitenwereld was geworden, ging soms mee. Mijn oude vrienden pasten niet in mijn nieuwe netwerk en mijn moeder, met wie ik nog steeds wel contact had, was te kwetsbaar om iets voor mij te kunnen betekenen. Ter voorbereiding op terugkeer naar de gewone wereld ging ik stage lopen in de horeca. Zo kon ik mijn nieuwe aangeleerde gedrag in de praktijk brengen en mijn leven een nieuwe structuur geven. Hier pikte ik pas echt het ritme van de samenleving op. Ik liet indrukken rustig op me afkomen zodat ik er goed op kon anticiperen. Dit koppelde ik altijd terug met het team in de kliniek. Voor mij was het nu duidelijk dat ik een degelijke structuur nodig had. Dat ik niet moest blowen en drinken. Maar het werd ook duidelijk dat een echt leven buiten de muren van de instelling nog moest wachten. Wel woonde ik nu al op mezelf, al was het wel op het terrein van de kliniek. In ieder geval hoefde ik niet meer door de controlepoortjes. Ik had geen therapie meer, maar wel wekelijkse besprekingen met mijn behandelaar over de voortgang van mijn resocialisatietraject. Ik zag in dat het nieuw aangeleerde gedrag mij verder zou brengen. Ik had geleerd om te gaan met tegenslag en te communiceren als ik met iets zat. Nu kon ik nog leunen op de ondersteuning die ik kreeg en de monitoring op mijn zwakke plekken. Uiteindelijk moest ik nog bewijzen dat ik me ook op langere termijn aan de protocollen en de strenge afspraken met de kliniek kon houden. Daarna zou ik wellicht in aanmerking komen voor een woning buiten de muren, al was ik dan nog steeds niet mijn TBS-status kwijt. Het liefst zou ik in de omgeving willen blijven wonen, want mijn nieuwe vriendin komt ook uit deze buurt, net als mijn nieuwe kennissen. Maar werk vinden blijkt zo gemakkelijk nog niet. Solliciteren en een succesvol gesprek hebben gebeurt wel, maar werkgevers haken af als blijkt dat ik TBS heb. Voorlopig werk ik dus nog betaald op een werkplek binnen de instelling. Ik ben bezig met mijn rijbewijs en volg met succes verschillende korte opleidingen die mij moeten helpen sneller een baan te vinden. Ik wil niet meer terug naar mijn oude leven. Ik hou nog steeds van mooie dingen, maar niet meer zoals toen, toen mijn leven nog een rollercoaster was van criminaliteit en geweld. Om gelukkig te kunnen zijn, weet ik dat ik niet veel meer nodig heb dan zekerheid. Zekerheid van relaties met mijn vriendin en familie. Zekerheid van een vaste baan en een salaris. En daar werk ik aan.